Goedemorgen.
Ik weet niet of jullie me al verstaan hebben, maar ik zei goedemorgen. Dank u. Ja, wij willen vanmorgen, of ik wil vanmorgen een woord met u delen uit Koningen. 2 Koningen 6. Een bijzonder man, maar ook de koning en het volk is daarbij betrokken. 2 Koningen 6, en ik lees vanaf vers 24. Daarna verzamelde Ben-Hadad, de koning van Aram, zijn gehele leger, trok op en sloeg het beleg voor Samaria. En er ontstond een zware honger in Samaria, want ze belegerden het zo lang dat een ezelskop 80 zilverstukken kostte en een vierde maal duivenmest 5 zilverstukken. Toen de koning eens over de muur voorbij ging, riep een vrouw tot hem om hulp. Help toch, meneer de koning! Maar hij zeide, indien de Heer u niet helpt, van waar moet dan hulp? U dan hulp halen? Van de dorstvoer of van de pestkuip? Verder vroeg de koning haar, wat hebt gij? Zij antwoordde, deze vrouw, er was schijnbaar iemand bij, heeft tot mij gezegd, geef uw zoon dat wij hem vandaag eten. Dan zullen wij mijn zoon morgen eten. We hebben dus mijn zoon gekookt en hem opgegeten. Maar toen ik de volgende dag tot haar zeide, geef uw zoon dat wij hem eten, had zij haar zoon verborgen. Zodra de koning de woorden van de vrouw hoorde, scheurde hij zijn klederen. En terwijl hij op de muur voorbij ging, zag het volk dat hij zowaar daaronder een rouwgewaad op het blote lichaam droeg. En hij zeide, zo moge God mij doen. Ja, nog erger. En dien het hoofd van Elisa, de zoon van Safat, heden op hem blijft staan. Elisa nu zat in zijn huis en de oudsten zaten bij hem. En er zond de man voor zich uit. En voordat die bode bij Elisa was gekomen, had deze tot de oudsten gezegd, heb je wel gezien dat deze moordenaarszoon iemand gezonden heeft om mij te onthoofden? Ziet, zodra de bode komt, moet gij de deur sluiten en hem bij de deur terugdringen. Is niet het geluid van de voetstappen van zijn heer achter hem? En terwijl hij nog tot hen sprak, zie, daar kwam de bode op hem af. En de koning zeide, ziet welk een onheil door de Heere gezonden. Wat zou ik nog op de Heere hopen? Toen zeide Elisa, hoort het woord des Heeren. Zo zegt de Heere, morgen omtrent deze tijd zal 1 maat fijnmeel 1 sikkel kosten en 2 maten gerst 1 sikkel bij de poort van Samaria. Daarop antwoordde de hoofdman, op wiens arm de koning leunde, de man Gods, ook al zal de Heere sluizen in de hemel maken, zal dit dan kunnen geschieden? Maar hij zeide, de man Gods, zie, gij zult het met uw eigen ogen aanschouwen en daarvan niet eten. Er waren 4 Melaatse mannen buiten voor de poort. Ze zeiden tot de kander, waarom blijven wij hier totdat wij sterven? Indien wij zeggen, wij zullen de stad binnengaan, in de stad is er hongersnood, zodat wij daar zullen sterven. Maar indien wij hier blijven, dan zullen wij ook sterven. Welaan dan, laat ons overlopen naar de legerplaats de Arameërs. Indien zij ons in leven laten, zullen wij leven. Maar indien zij ons doden, zullen wij sterven. In de avondschemering stonden zij op om naar de legerplaats de Arameërs te gaan. Maar toen ze bij de buitenrand van de legerplaats der Arameërs kwamen, zie, daar was niemand. Want de Heere had het leger der Arameërs een geluid doen horen van wagens en paarden, het geluid van een grote legermacht, zodat ze tot elkander zeiden: zie, de koning van Israël heeft tegen ons, koningen der Hethieten en van Mithraïm, gehuurd om ons te overvallen. Daarom waren zij opgesprongen en in de avondschemering gevlucht en hadden hun tenten achtergelaten en hun paarden, hun ezels, de hele legerplaats, zodat die zoals zij was. En ze waren gevlucht om het leven te redden. Toen deze Melaatsen aan de buitenkant van de legerplaats gekomen waren, gingen zij de tent binnen en aten en dronken en namen zilver en goud en klederen eruit weg. En gingen heen en verborgen het. Daarna gingen zij weer een andere tent binnen, namen allerlei uit weg en gingen heen en verborgen het. Toen zeiden ze tot elkaar: wij doen niet goed, want deze dag is een dag van blijde boodschap. En wij houden ons stil. En indien wij wachten tot het morgenlicht, dan zal ons straf treffen. Welaan dan, laten we heen gaan en het in het koninklijk paleis melden. Daarop kwamen zij en riepen de poortwacht van de stad aan en melden het hun. Wij kwamen bij de legerplaats der Aramees en zie, daar was niemand, zelfs geen menselijk geluid. Maar de paarden waren vastgebonden en de ezels vastgebonden en de tenten stonden er als tevoren. En de poortwachter riep en meldde het binnen het koninklijk paleis. Nou, het gaat nog iets verder, dat mag u vanmiddag lezen. Of misschien vanmorgen nog als u thuis komt. Een hele bijzondere boodschap wel. Een hele bijzondere boodschap. En wat wil dat ons vertellen vandaag? Nou, er was een vijandig leger en die kwamen regelmatig daar. Als we dat gedeelte hiervoor lezen, waren ze ook. En toen wilden ze het leger van de Israëlieten overvallen. Ze kwamen misschien roven ter plaatse. Misschien was het oosttijd. En toen was daar ook die profeet Elisa. En Elisa meldde aan de koning, wat hier voorgeschreven staat, waar het leger was van de vijand. En ja, de vijand zegt: hoe kan dat nou? Telkens ontwijken ze ons. Is er een verrader in ons midden? En toen zei iemand: er is een profeet, Elisa, en die weet exact waar wij zijn. En die vertelt het aan de koning. En toen hebben ze, toen trachten ze die profeet op te sporen. En ze gingen naar Dothan, daar was hij, en belegerden dat dorp, stad, om Elisa gevangen te nemen. En toen was die knecht van Elisa was daar ook bij, Gehazi. En Elisa zag wat er gebeurde in de geestelijke wereld. En hij bad dat die knecht dat ook moest zien. En er waren paarden en wagens rondom Elisa. In menigte, groter dan het vijandige leger. Uiteindelijk mocht die knecht dat ook zien. Later bad Elisa dat de vijand blind zou worden. En dan leidden ze naar Samaria. Dat is het hoofdstuk wat er aan vooraf gaat. Telkens kwam die vijand, kwam die ter plaatse binnen. En dat was ook al gebeurd in 1 Koningen 20, de tijden van Achab. Dat was, als we later lezen, in 2 Koningen 17, dan lezen we een beleg van 3 jaar om Samaria. 3 jaar. Zo'n stad werd uitgehongerd. Hun konden aanvoer van voedsel krijgen. En dat was misschien ook nog op het land. Maar de stad werd uitgehongerd. En dat gebeurde ook hier ter plaatse. De stad werd uitgehongerd. En dan staat er: er stond zware hongersnood in Samaria. Zware hongersnood. Dat was, ja, dat ging zo ver totdat ze zich zouden overgeven aan de vijand. Een ezelskop, een onrein dier waar bijna geen vlees aan zit, die kostte 80 zilverstukken. Dat was het kapitaal. Dat was misschien wel een jaarsalaris, was het daarvoor om te overleven. Abnormale prijzen voor het voedsel. Het was zelfs kannibalisme. Ze aten hun kinderen op. Wat een vreselijke toestand was het. Onbeschrijfelijk. Ja, oh ja, als we de televisie bekijken, zien we soms ook dat kinderen in de moederschoot liggen, bijna te sterven. Dus diezelfde toestanden zijn er op dit moment ook nog. Misschien niet het laatste wat hier genoemd wordt. Maar wat God belooft aan Mozes, of via Mozes zijn mond, in Deuteronomium 28, dat als ze gehoorzaam zouden zijn, het volk, als het land zouden binnentrekken, en ze zouden gehoorzaam zijn, zou God ze zegenen. De vrucht van de moederschoot, de vruchten op het land, de vruchten van het vee, enzovoort, enzovoort. Deuteronomium 28, de eerste 14 versen. Maar dan krijgen we in Deuteronomium 28 nog 54 versen. En daarin staat, als ze ongehoorzaam zouden zijn aan Gods wetten, dan zouden ze allerlei rampen enzovoort enzovoort meemaken. En wat staat daartussen? In de benardheid en de benauwdheid waarmede gij uw vijanden u kwellen zal, zult gij de vrucht van uw eigen schoot eten en het vlees van uw zonen en uw dochters, die de Heer uw God u geven zal. Dus de waarschuwingen stonden erin, als ze zondig zouden leven, als ze afgoderij zouden plegen, zou dat gebeuren. Dat wordt herhaald eigenlijk in Jeremia. Nou, de koning krijgt dit verschrikkelijke nieuws te horen. Enorm, hè? Een kind opeten. En hij regeert zijn boosheid af op een knecht van God. En dat wist die koning wel degelijk, dat Elisa een knecht van God was. Hij kreeg de schuld van dit alles. Mozes had het volk uit Egypte geleid. Maar toen ze in de woestijn kwamen, begon het volk opstandig te worden. En Mozes en Aaron kregen de schuld. Elia, een man van God, kreeg de schuld van Ahab, omdat er 3,5 jaar droogte was. Maar de schuldige was Ahab en de afgoderij van het volk. Elisa had hierover geprofeteerd. Hoogstwaarschijnlijk had hij de koning ook nog advies gegeven. Dat staat er niet direct, maar dat gebeurde op andere momenten wel. En had hij advies gegeven om zich niet over te geven? Of zocht men Elisa zelf, net zoals in het gedeelte hiervoor? Het is in ieder geval zo, Elisa was aansprakelijk, werd aansprakelijk gesteld, voor de zonde van het volk. Elisa was de mond van God. Hij was een geweldig profeet. De Joden in de loop van de geschiedenis worden aansprakelijk gesteld voor wat er soms gebeurt in de wereld. En ze zijn Gods oogappel. Hitler gaf het Joodse volk de schuld. En hij vermoordde er 6 miljoen. Tot de dag van vandaag worden ze in de Verenigde Naties beschuldigd van. Adam gaf Eva al de schuld. En Eva gaf de duivel de schuld. Christenen krijgen soms vandaag de dag ook nog de schuld van oorlogen die er zijn. Nou, dan Elias zijn reactie. Er staat, de ware schuld was van Joram en de afgoderij van het volk. En Elisa noemt de koning een moordenaarszoon. Een moordenaarszoon, ja, was de zoon van Ahab. En Ahab had de profeten uitgeroeid. Ahab, iemand had een stukje land naast hem liggen, En Achab had Naboth laten vermoorden. En Joram was zijn zoon. Nou, dan ontmoet Joram Elisha. En wat zegt hij? Ziet welk een onheil de Heere gezonden heeft. God krijgt de schuld. Wat zou ik nog op de Heere hopen? God krijgt de schuld ook wel in deze tijd van wat er nu zich afspeelt. Ziet welk een onheil. Ja, er spelen zich verschillende dingen af. Op tv kijken zien we soms ook hongersnoden. Net zoals in die tijd. Oorlogen. Orkanen. Water in overvloed. Te veel. Overstromingen. Aardbevingen. Tsunamis. In tijd van corona. Wat doen we daarmee? Zou het een roepstem van God zijn? Is dat mogelijk? In Openbaringen 9 en in Openbaringen 16, daar zien we dat er rampen, oordelen over deze wereld komen. En dan zien we nog Gods genade ook. Want daar staat in Openbaringen 9 twee keer en ze bekeerden zich niet. Het was dus nog steeds mogelijk, nog steeds genadetijd, ook voor hen. Openbaring 16, exact hetzelfde. En ze bekeerden zich niet. En dan komt Elisa en die zegt, hoort het woord des Heren. Zo zegt de Heer, een man van God. En deze belabberde omstandigheden was er een man van God die sprak. De koning wilde hem doden. Ja, hij kreeg de schuld van wat er eigenlijk gebeurde. Het volk ging niet en de koning ging niet naar de tempel om daar te aanbidden. Dat deed Hiskia wel. En toen keerde de zaak om. Maar deze koning niet. Die bedreef afgoderij. En die werd opgezadeld met het probleem. Die ene onschuldige werd opgezadeld met het probleem van het zondige volk. Dat deed Caiaphas ook. Hij zegt, die ene moet sterven. Hij moet uitgeroeid worden. En dat was Jezus. Nou, God openbaart dan zijn genade. Morgen, om deze tijd. Dan zal God ingrijpen. 7 vers 1. Toen zei Elisa, hoort het woord des Heren. Zo zegt de Heer, morgen om deze tijd. Dan zal God ingrijpen. Nou, de officier die bij hem was, die spotte met het woord van God. En dan zegt hij tegen die man, je zult het met uw eigen ogen aanschouwen, toch daarvan niet eten. Met je eigen ogen aanschouwen. De fariseeën en de schriftgeleerden aanschouwden met hun eigen ogen wie Jezus was. Jezus deed vele tekenen. Net is er even gesproken over Johannes en Nicodemus. Het Johannes Evangelie en Nicodemus. Ja. En Nicodemus komt bij de Heer Jezus. En dan zegt hij, wij weten dat gij van God gezonden zijt. Want gij doet vele tekenen. En dat kunt je niet doen als je niet van God gezonden bent. Ze wisten het. Caiaphas wist het. Want deze man doet vele tekenen, zeiden ze. Maar ze trokken hun eigen plan. Als we God aan het werk zien, wat doen we daarmee? In ons leven. Dat is de grote vraag. Wat deden ze er hiermee? Met de woorden van God. Nou, de hoofdman deed er niets mee. Die zeggen, er zal de sluizen uit de hemel geopend worden. Het is niet mogelijk. Wij hebben het woord van God. We hebben het profetisch woord van God. En wat doen we dan in deze tijd, in deze omstandigheden? Wat doen we met Gods woord? Geloven we daar nog in? Of luisteren we naar duizend uur uitzending wat de wereldse profeten zeggen? Op wie vertrouwen wij? Vertrouwen we op God in deze omstandigheden? Of op de mens? Hoe gaat God dit probleem oplossen? Door vier melaatsen. Vier melaatsen. Dat waren mensen die waren buiten de stad leefden ze. In de stad waren ze niet welkom, want ja, je zou ook eens melaatsen kunnen worden. En als ze in de stad waren, dan moesten ze roepen, melaats, melaats. Zodat de mensen met een grote bocht om hun heen moesten lopen. Vier melaatsen gaat God gebruiken. In Leviticus staat, afgezonderd zal hij wonen. De stad, de melaatsen mochten de stad niet in. Buiten de legerplaats. En ze moesten eigenlijk van giften leven. Het voedsel wat over de muur gegooid werd, dat was voor hun. Maar ja, daar was binnen ook geen voedsel meer. Dus binnen voedsel halen, dat had geen enkel nut. Daar was ook niets meer. En dan zien we, ja, als we, dan moeten wij maar sterven. Melaat zijn is trouwens een type van de zonde. Mirjam, de dochter van, de zuster van Mozes, werd melaats, omdat ze tegen Mozes protesteerde. En Gehazi, de knecht van Elisa, werd ook melaats, omdat hij zondigde. Het is eigenlijk een type van de zonde. Nou, in deze bizarre omstandigheden die hier waren, vluchten ze naar de vijand. Dan moeten we daar maar sterven. En die vier melaatse mensen, die gebruikt God om van voedsel te voorzien. En wat was er daar buiten de stad? Wat hebben ze daar ontdekt? Dat de vijand gevlucht was. Dat de vijand gevlucht was. De Bijbel zegt in Colossense, hij heeft ons verlost uit de macht des duisternis en overgezet in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Wie zijn we als kinderen van God? Ook als het stormt in deze wereld. Waar vertrouw ik op? En dan zegt hij achteraan in Colossense, en hij heeft overheden en macht ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegend viert. Aan wiens kant sta ik? Waar luistert mijn oor naar? Naar het woord van God? Of alles wat de media ons vertellen? En worden we daardoor in de put gedrukt? Wat bepaalde Paulus zijn leven? Verdrukking? Benauwdheid? Steniging? Geesteling? Wat bepaalde zijn leven? Een schipbreuk? Vervolgingen? Honger? Naaktheid? Wat bepaalde zijn leven? Jezus Christus. En die gekruisigd. En niets anders meer. Het volbrachte werk van de Heer Jezus. Dat bepaalde zijn leven. En niet alle omstandigheden daarmee. Hij zegt, wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Wie zal ons scheiden? In Christus zijn we schatrijk geworden. Hoe gaan we daarmee om? Als het moeilijk wordt. In Christus is er overvloed. In Christus vlucht de Satan voor ons. Ik heb het jaren geleden hier vlakbij meegemaakt. We waren het evangeliseren. Ik had een schetsbord en daar een tekening op gemaakt. En we waren met, ja, ik weet niet, 10 mensen denk ik. En er was een hele discussie. Nou ja, ik kon het horen. En één van hun die discussie hadden met iemand, die komt naar me toe. Barend, er is iemand van de Satanskerk. Ik ben naar die man toegelopen. En ik heb gezegd, wat jij nodig hebt, is Jezus. Zullen wij hier op onze knieën gaan en vragen of dat Jezus in je leven komt? Midden op de straat hier. Nou, die man die vluchtte voor me weg. Achteruit. Hij draaide zich niet om. Achteruit ging hij weg. Ik ben naar hem toegelopen. Ik zeg, zullen we hier op onze knieën gaan en vragen of dat Jezus in je leven komt? Voor de naam van Jezus moet de duivel wijken. En laten we dat vasthouden. Toen Israël in Egypte was, waren ze in slavernij. Maar God zond één man, Mozes, om ze te verlossen. En na 10 plagen mochten ze vertrekken. Wat kwamen deze Melaatse mensen tegen? Goud, zilver, klederen, rijkdom was daar. Toen het volk uit Egypte trok, namen ze zilver en goud en klederen mee. Ze beroofden de Egyptenaren. Wat zegt Jesaja 61? Ik verblijd mij zeer in de Heer. Mijn ziel juicht voor mijn God. Want hij heeft mij bekleed met de klederen des heils. Met de mantel der gerechtigheid heeft hij me onthuld. Wie ben ik als christen in deze wereld? Ondanks dat er stormt. We zingen met elkaar. De Heere is mijn herder. En wat staat er achteraan? Amen. Mij ontbreekt niets. Ook niet in het dal. Daar is die ook bij ons. Hoe ga ik met omstandigheden om? Nou, hoe gingen die mensen, die 4 Melaatse middel? Ja, ze verzamelden eerst, ze verstopten het en verzamelden het nog een keer en verstopten het. En toen zeggen ze, deze dag is een dag van blijde boodschap. En wij houden ons stil. Wij doen niet goed. Wij mogen eerst verzamelen. Wij mogen eerst in Christus rijk worden. We mogen eerst dat woord tot ons nemen. En als er dan hongersnood is, of corona, wat doen we dan met die rijkdom die we gehad hebben in Christus? Houden we ons stil? Wij doen niet goed, zegt het woord hier. En ze gingen het melden bij de poort en bij de koning. Juist in deze moeilijke omstandigheden kunnen we zoveel meer betekenen voor die anderen. Wij doen niet goed. Als wederom geboren kinderen van God. Ja, we hebben dat net gehoord. Wat doen we ermee? We hebben nieuw leven ontvangen. We hebben voedsel in overvloed. We hebben stromen van levend water die door ons heen willen vloeien. Krijgen ze de ruimte? Of doen we niet goed? De Samaritaanse vrouw kon niet zwijgen. Ze had Jezus ontmoet. Ze kon niet zwijgen. En Handelingen 2, Petrus en Johannes konden niet zwijgen. En de rest ook niet. Die 120 mensen konden niet zwijgen. Ze hadden een blijde boodschap tot redding. In Handelingen 3 wordt Petrus en Johannes gevangen genomen. In Handelingen 4, ja, daar zegt Petrus, wij kunnen niet nalaten te spreken van wat we gezien en gehoord hebben. En dat doet ieder op zijn eigen manier. Een boodschap van genade, van liefde, van Gods vergeving. Een boodschap van hoop, ook in deze tijd. Die Melaatsen waren uitgestotenen. Ze leefden buiten de stad. Ja, als christenen, de meeste keren, worden we ook niet zo hoog geschat. Ik was pas nog ergens. En daar ging het, was het eigenlijk zo, jij altijd met je evangelie? Het was nog een familie van me ook. Ja, het wordt niet altijd, stond ze te juichen hoor. Maar soms wel. Soms is het een nieuw leven. Als christenen, ja, we zijn hemelburgers. Jezus ging om met zondaren, met tollenaars. Daar ging Jezus mee om. Met melaatsen ging hij mee om. En die genast hij. Hoe verging het de hoofdman? Ja, de koning had hem als wacht bij de poort gezet. En toen was er opeens leven buiten de poort. En de man werd vertrapt. Ook tegenwoordig gebeurt er soms nog. Veel mensen zijn. Hij werd vertrapt. Hij sloeg geen acht op het woord van God. Hij sloeg geen acht. Hoort het woord des Heeren. Hij werd vertrapt. En ieder nu die deze mijn woorden hoort en ze doet, zegt de Bijbel. Ze gelijken op een verstandig mens. Wat doen wij met het woord van God in deze coronatijd? Luisteren we naar de media? Of hebben we ons vertrouwen op het woord van God gesteld? De profetische woorden van God uit het Oude Testament. Uit het boek Openbaring. Uit Matthäus 24 of Lucas 21 of Marcus 13. Want dat er verdrukking komt, dat meldt mijn Bijbel ook. Laatst zei iemand tegen hem en sprak over een ander. En die zat toch wel een beetje in zakkenas. Want de Heer zal nog een grote opwekking geven over deze wereld. En ja, nu komen zulke tijden. Dan worden we gebonden aan handen en voeten. Iemand anders, een charismatisch christen, iemand die veel evangeliseert, heel veel evangeliseert. Die denkt dat hij door de grote verdrukking heen moet. Leerstellingen die volgens mij de Bijbel niet leren. Wat doen we met het woord van God? De hoofdman negeert het. In mijn Bijbel staat, opdat gij het bevel bewaard hebt om mij te blijven verwachten, zal ik u bewaren over de uren der verzoeking die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen die op de aarde wonen. En hen die op de aarde wonen, kom ik in Openbaringen nog, ik denk van 7 keer tegen. Die hebben te maken met het beest, met het getal 666. In Openbaringen staat ook, hen die in de hemel wonen. Dat is de andere kant. In Openbaringen, de eerste 3 hoofdstukken, daar komt het woord gemeente 18 keer voor. Na hoofdstuk 3 niet meer. In hoofdstuk 6 in Openbaringen wordt gesproken over de oordelen van God en van het Lam. En nog iets verder wordt niet over de toren van God gesproken, maar gaat het nog een stapje verder. Wat zegt de schrift? We zijn verlost van de toren van God. Want God heeft ons niet gesteld tot toren, maar tot verkrijgen van zaligheid door onze Heer Jezus Christus. In Romeinen staat, maar hun die zichzelf zoeken, de waarheid ongehoorzaam zijn en zijn gerechtigheid en zijn ongerechtigheid gehoorzaam, nog een keer, en zijn ongerechtigheid gehoorzaam, wacht toren en gramschap. In het tweede deel van de Openbaring kom ik die gramschap tegen. een wederom geboren kind van God. En wij zijn, zegt het boekje hiervoor, geliefde Gods. In 1 Johannes, wij zijn geliefde Gods. Staat er vele keren in, hè? In de Petrusbrieven, wij zijn geliefde van God. En God zal ons bewaren voor die zware stormen. Ik ben zijn geliefde kind. We zijn zijn geliefde kind. En daar mogen wij op bouwen in dit leven. Komen we dan geen problemen tegen? Die kwam Paulus ook tegen. Ja? En alle die godvruchtig willen wandelen, zullen dat meemaken. Dat weten we. Als christen staan we niet over bij te juichen. Maar we mogen vasthouden aan het woord van God. En zijn geliefde kind zijn. En hij zal ons bewaren voor de stormen die er eventueel komen. En door de stormen, als die in ons leven komen, dan zal hij ons daarin begeleiden. En dan mogen we hem vasthouden. Dank u wel, Heere, voor dat machtige woord van God. En geef dat we niet zijn zoals die hoofdman, dat we dat verachten. Maar dat we dat woord mogen vasthouden, ons eraan mogen klemmen. Want u hebt ons lief. Wij mogen uw geliefde zijn. Dank u wel voor alle beloften uit dat woord. Dank u wel voor Elisa, een man van God. En vele andere mannen van God die er in de geschiedenis geweest zijn tot de dag van vandaag. En geef Heer dat dat ook van ons gezegd kan worden. Dat wij een man of een vrouw van God zijn. En u trouw blijven. Ook als het moeilijk wordt in ons leven. Heer, we prijzen u daarvoor. We willen iedereen ook zegenen. In Jezus' naam. Amen.